gemeente van Christus, iedereen hier in de kerk, samen met alle anderen die thuis of buiten de kerk met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Veerman uit Ede. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de stichting Timon. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 6, vers 4 uit de bundel Weerklank. O God van vader Abraham en van wie naam kwamen, aanvaard wat uit uw handen kwam, ons dankbaar ja en amen. God, laat ons tot in eeuwigheid u dienen in uw woning en u volkomen toegewijd lof zingen, onze koning. De lofzang mag weer klinken door de geslachten heen. Alles wat we hebben zijn geschenken uit zijn hand en er is reden tot een leven lang hem dienen. Dat mag klinken uit vers 4 van lied 6. Wens elkaar hier in de kerk of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder met elkaar nu uit Psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Er is een God die ook de ongerechtigheid vergeeft. Straks in de preek gaat het erover de bediening van de verzoening. En daarom is het goed om hier in het huis van God te zijn. We zingen uit Psalm 65 vers 1, 2 en 3. Daarvoor beleiden wij het geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn volk van Zijne Heer. heerschappij. Psalm 95 vers 4. Maar belijden we eerst het geloof en spreek dan belijdend in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, het is van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Elkaar gaan bidden. Getrouwe Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u dat we deze avond van de zondag, deze opstandingsdag, nog een moment in uw huis mogen zijn. Hier op deze plaats waar u spreekt, op deze plaats waar u werkt. En Heere, wij bidden u, waai met uw geest door dit kerkgebouw, open uw woord en spreek tot ons woorden van leven, eeuwig leven. Want Heere, dat leven dat is bij u te vinden, en dat leven dat reikt u ook uit, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, wij bidden u, dat we zo ook mogen belijden, dat we het eigendom zijn van u in leven en in sterven. Dat u onze enige troost bent. Heere, leert u ons dat. Geef dat we ons daarin verdiepen. En als we vragen hebben, als we op zoek zijn, dat u dan laat zien dat u een God bent die naar ons toekomt. Zonder onderscheid, wie we ook zijn, waar we vandaan komen, hoe we hier zitten. U spreekt tot ons. Rijke belofte. En u roept ons op, geloof. Bekeer je. Heere, geef dat we ons omkeren als we op een schadelijke weg zijn. Als we verstrikt zitten in zonden of als we zo langzaam bij u vandaan glijden. Heere, trekt u ons dan met koorden van liefde en ontsteek opnieuw het vuur van uw geest in ons leven. Heere, we bidden u voor hen die bedroefd zijn. Hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Spreek ook in stille kamers en laat ook het zo zijn dat in de stille kamers ook ervaren wordt dat u dus levende bent. Geef ook verbondenheid zo met de gemeente. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. U kent hen die kortere tijd geleden een geliefde hebben verloren. Van langer geleden. Heere, wees ons nabij in de leegte, het gemis, de zorg. Heere, wees met hen die een weg gaan door aanvechting heen. Heer, we bidden ook voor hen die veel vreugde hebben. Heer, ook als we dankbaar zijn omdat we periode van rust, vakantie hebben ontvangen uit uw handen. Heer, wat bent u een goede God en aanvaard ook onze dank voor gezondheid dat we hier mogen zijn als gemeente, dat er een kerkdienst is. Heer, wij bidden ook dat uw woord dan zo open gaat en geeft er ook kracht om wat overdacht is ook in het midden van de gemeente neer te leggen op deze avond. Dat we opnieuw gevoed worden, dat we versterkt worden. Dat we dankbaar zijn dat u een God bent die trouw is, van generatie op generatie. Dat u niet loslaat wat uw hand begon. Heer, laat uw woord zo uitgaan, hier op deze plaats. We bidden dit ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Al die andere plaatsen waar het evangelie vandaag ook verkondigd wordt. Heer, u gaat door totdat u komt. En voedt u ons dan zo. Weer de Satan uit ons midden. Geef de boze geen kans om de dienst te verstoren. Maar Heer, laat het een dienst zijn tot lof, eer en glorie. Van uw nooit genoeg geprezen naam. En breid zo uw koninkrijk uit. Heer, wij bidden u dit. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan vanavond lezen uit de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 2 allereerst vanaf vers 12. En daarna lezen we verder in 2 Korinthe 5 vanaf vers 10. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12. En daarna 2 Korinthe 5. Tweede Korinthe 2 vanaf het 12e vers. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de eerste een doodsgeur, die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur, voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet zoals zovelen, die handel drijvende met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God. Voor Gods aangezicht spreken wij het in Christus. Lezen we met elkaar verder in 2 Korinthe 5, vanaf het 10e vers, 2 Korinthe 5 vanaf vers 10. Wij kunnen de 5 vers 10, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus. en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is over de lezing uit het woord van onze God. Bij het eerste gedeelte, hoofdstuk 2, wat we met elkaar lezen, moest ik denken aan een voorbeeld uit het catechisatieboekje dat ik in het begin hier nog gebruikte. Als het gaat om een goede geur, moest ik denken aan een verhaaltje wat erin stond. Het was een verhaal van een vrouw die aan het begin van haar carrière bij de opening van een groot warenhuis stond. Ze had diverse keren geprobeerd om daar haar parfums, haar geuren te verkopen, maar elke keer werd er gezegd door de verkopers, we hebben genoeg. Nou, dat weet je wel, als je in een schap van een warenhuis komt, dat daar van alles te koop is, allerlei heerlijke geuren. Maar deze vrouw die was slim, wat deed ze? Ze brak een flesje open en ze goot dat zo helemaal uit voor de ingang van het warenhuis. Zodat er een heerlijke geur daar zo bij de ingang van het warenhuis was. Ja, en iedereen die daar binnenkwam, die dacht wat een heerlijke lucht. En die vroeg aan de verkopers, ja, waar kunnen we deze parfum kopen? Ja, die hebben we niet. Kennen we niet. En uiteindelijk werden de mensen gedwongen om deze geur in het assortiment op te nemen. Het verhaal gaat verder, deze vrouw heeft een enorm mode-imperium opgebouwd. Maar dat was het begin. Die goede geur, die heerlijke geur, die was aantrekkelijk. Daar werden de mensen door naar het juiste schap verwezen. In ieder geval kwamen haar producten in het schap te liggen. Nou, het gaat ook over in dit gedeelte. Dan neem ik alleen het positieve in ieder geval uit hoofdstuk 2 over. Dat het evangelieverkondiging, dat is een goede geur om ons tot Christus te trekken. Dat is ook de bedoeling van de preek. Dat je getrokken wordt naar de Heer Jezus, Christus toe. Dat is ook de bedoeling van ons leven. Dat wij, om zo te zeggen, een goede geur van Christus verspreiden. Zodat de Heer Jezus in je doen, je laten, je spreken openbaar komt. Dat mensen denken van, ja, daar moet ik zijn. Wat is dat? Leven met de Heer Jezus. Het gaat over hoofdstuk 2. De preek als een goede geur tot Jezus Christus. We staan vandaag stil bij hoofdstuk 5. En dan met name vers 18 tot en met 21, waar het gaat over de bediening van de verzoening. De bediening van de verzoening. Nou, gaan we straks naar luisteren wat dat betekent. Ter inleiding op de preek zingen we nu van Psalm 79, het derde en ook het vijfde vers uit de versie Weerklank. Gemeente, wie preekt er vandaag? Ja, misschien begin van de zondag dat je die vraag wel eens stelt. Dat die vraag even over tafel gaat. Of zaterdag, wie preekt er vandaag? Nou, als ik de tekst lees, gedeelte wat voor ons ligt, 2 Korinthe 5, één antwoord. God de Heere zelf. Als je zondag in de kerk komt, neemt God de Heere zelf het woord. In ieder geval, dat lees ik in vers 20. Alsof God zelf door ons smeekt, laat u met God verzoenen. Nou, er valt natuurlijk nog wat een en ander over te zeggen. Grote woorden, bediening van de verzoening, God zelf die spreekt, God zelf die het woord neemt. Maar toch is het wel zo dat als je in de kerk komt, dat je dat mag verwachten, dat de Heer zelf het woord neemt. Niet voor niets wordt de kerk ook wel eens genoemd de werkplaats van de Heilige Geest. De plaats waar de Geest van God aan het werk is, waar Gods Geest spreekt en waar Hij mensen wil inwinnen voor het evangelie. En daarom goed om hier te zijn of met de dienst verbonden te zijn, dat we de dienst ook op afstand mee mogen beleven, ook op die manier verbonden met de gemeente hier aanwezig. Wat bedoelt de apostel er nou mee? Alsof God zelf spreekt. En wat is dat nou? Bediening van de verzoening. Waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Ja, wat betekent het om hier te zijn? Kan ik dat ook niet thuis? Of kan ik het gemakkelijk even zo een keertje overslaan? En de woorden van de apostel zijn ook niet gelijk helemaal duidelijk. Tenminste, ik weet niet hoe het nu jou vergaan is, maar als je zo in één keer 2 Korinthe 5 leest, dan denk je van nou Paulus, waar gaat het over? Petrus heeft wel een beetje gelijk, hij schrijft wat taai, ja, niet één keer duidelijk. En daarom het wat helder te krijgen vandaag, het voorbeeld van een restaurant, zodat je dit tekstgedeelte wat makkelijker kunt begrijpen. Als het dan gaat om restaurant, dan wordt het eten klaargemaakt, voorbereid. Nou, dan wordt het eten bediend, geserveerd en dan wordt het opgegeten. Nou, dat is de lijn voor de preek en zo als je de preek wat volgt, gaat het over de voorbereiding van de maaltijd. Het gaat over het uitreiken, het serveren, opdienen van de maaltijd en het eten van de maaltijd. Voorbeeld die trouwens door de Heer Jezus zelf ook wordt gebruikt. Als het gaat over de verkondiging van het evangelie, als het gaat over het koninkrijk van God, dan zegt de Heer Jezus, ja, het is gelijk aan een bruiloftsmaal, een feestmaal dat wordt voorbereid, een koninklijk iemand die heeft een feestmaal voorbereid en dan stuurt hij zijn dienaren uit en dan zegt hij het, kom want alles is gereed, kom naar de maaltijd toe. Een geweldig feest. Ook het thema voor de verkondiging, bediening van de verzoening, een feestmaal. 3 dingen dus, klaargemaakt, opgediend en gegeten. Daar gaat het over. En zo pakken we dit gedeelte uit. Eerst wordt het klaargemaakt. Feestmaal van de verzoening. Nou, wat denk je dan aan? Als de preek wordt voorbereid, nou, dan denk je aan de dominee, predikant. Zelf ook, als ik het gedeelte voorbereid, dan bereid je dat voor. Flink aantal boeken waar het gedeelte wordt uitgelegd. In dit geval Nieuw Testament. De Griekse tekst bestudeert. Het Oude Testament, dan is het Hebreeuwse tekst. Maar in dit geval de Griekse tekst. Wat betekenen die woorden nou precies? Welke woorden staan daar? Hoe is dat in de vertaling terechtgekomen? En kan dat eventueel ook anders vertaald worden? Dan lees je de commentaren bij. Heb ik het goed gezien wat er staat? Wat hebben anderen erover gezegd? Wat betekent dit gedeelte? Waar zitten de lastigheden? Nou, inderdaad, een preek wordt voorbereid voordat het wordt opgediend. Maar als het nou gaat om klaargemaakt in dit gedeelte, gaat het toch over iets anders. Dan gaat het niet over de voorbereiding van de predikant. Natuurlijk, u mag verwachten dat dat zorgvuldig gebeurt. Dat is belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurt. Maar als het nou gaat over de, ja, zou kunnen zeggen, de grond van de preek. Het fundament waar het op rust. Waar het van uitgaat. Dan gaat het om wat de Heere God zelf doet. Hoe Hij de bediening van de verzoening voorbereidt. De preek als bediening van de verzoening is al veel eerder voorbereid. De basis is door God zelf gelegd. Hij legt het fundament en hij stuurt elke zondag opnieuw dienaren van het woord uit om het woord te bedienen. En als het dan gaat om wat is een preek, dan is dat in de kern bediening van de verzoening. En geen mensenwerk, gelukkig trouwens maar. Dit is het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De preek zet je in het krachtenveld van een God die spreekt en het woord tot jou richt. Gelukkig maar. In de tijd dat ik als predikant catechese gaf, had ik wel eens van die momenten dat ik dacht van nou, ik wil dat ik het woord erin kan stoppen. Zeker als je dan met tieners bent, gesprek, misschien ken je het zelf ook wel, dan denk je van nou, het leven heeft heel veel te bieden. Er zijn heel veel keuzemogelijkheden. God dienen. Volledig voor je carrière gaan. Je leven invullen met vrienden. Een aantal dingen die natuurlijk ook naast elkaar kunnen staan. Maar soms is het ook wel aantrekkelijk om te denken van nou, kan het leven ook zonder God? En heb je de vraag van hoe ga ik mijn leven inrichten? En dan heb ik het verlangen om te vertellen hoe heerlijk het is om God te dienen. Hoe goed het is om met hem te leven. En natuurlijk dan zijn de vriendschappen, dan mag je je carrière najagen. Maar komt God op de eerste plaats te staan? En dan wil je dat erin stoppen. En soms als ouders, opvoeders, of misschien soms als kinderen naar je ouders toe, ken je ook wel dat verlangen dat je het als het ware in wil stoppen. God dienen. Nou, dat kun je niet. Dat kunnen we niet maken. Dat is geen mensenwerk. En gelukkig trouwens maar, want nou, dan zou je afhankelijk zijn van een mens die het geloof als het ware kan meegeven. In de Rooms-Katholieke Kerk zit er wel een beetje die neiging in, hè, dat de priester de vergeving geeft. Dat hij het bezit en dat hij het zo aan je kan schenken. Maar nee, als het van mensen afhangt, komt er niet veel van terecht. Dat is trouwens wat Paulus ook in 2 Korinthe aan het vertellen is. Weet je, als je van mensen afhankelijk bent, ja, dan is het niet zo spectaculair. Ook de eigen prediking van Paulus. Paulus die geeft onmiddellijk toe. Als het van mij afhangt, dan komt er heel weinig van terecht. Maar blijkbaar waren er in Korinthe een aantal leraren die het heel mooi onder woorden konden brengen. Een aantal predikanten die het spectaculair vertelden, maar wel bij de kern vandaan gingen. En de mensen waren onder de indruk geraakt. En Paulus zegt, nee, inderdaad, ik ben niet zo iemand die het van mijn eigen woorden moet hebben. 1 Korinthe 2, daar staat dit. En broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen met voortreffelijkheid van woorden, van wijsheid, om het getuigenis van God te verkondigen. Ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. Paulus zegt, ik vond het moeilijk. Daar in die havenstad Korinthe, daar bij die mensen die alles weten van wat er in de wereld te koop is, waar die mensen met zoveel keuzes om ja, die God aan te aanbidden of een andere God te aanbidden, maar mensen die het in de handel ook goed voor elkaar hadden, ik vond het ingewikkeld. Ik kwam hier met vrezen en beven. En bijzonder toch, dat er onder die prediking van Paulus een eenvoudige man die het woord uitlegt, die wijst op Jezus Christus, dat er duizenden mensen tot geloof komen. Nee, spectaculair was het niet. Het gebeurt zelfs, lees je in Handelingen 20 ergens, dat Paulus de hele nacht aan het preken is. Een beetje langdradig misschien, want op een gegeven ogenblik valt er een jonge man in slaap. Zit in het raam, valt uit het raam, sterft. Uiteindelijk door Gods genade wordt die jongen weer opgewekt. Maar wat je wel in die geschiedenis leest is dat hij tijdens de preek in slaap viel. Oh ja, niet zo heel spectaculair dus. Maar God gebruikt deze woorden van Paulus. Hij gebruikt het evangelie, dat wordt bediend. Ook vandaag. Het is belangrijk om dat te zien. Dat als je kijkt naar waar ligt nou de kracht van de kerk. Waar mag je het van verwachten? Dat je mag zien dat de Heere God werkt door het woord. Als Petrus de eerste Pinksterdag het woord neemt, dan spreekt hij goed over de Heer Jezus. Dan wijst hij aan wie de mensen zijn. Maar ten diepste is het werk van de Geest. Het woord dat opengaat. Het woord wat gewezen, wat wijst op de verzoening in Jezus Christus. En daarom, de preek wordt hier beschreven als bediening van de verzoening. Of met andere woorden, het woord van verzoening. Nog heb ik onmiddellijk toe. Dat als het gaat over een preek, dat een preek meer is. Uitleg. De preek mag soms ook iets heel profetisch hebben. De tijden doorzien. In de preek is er ook een oproep om je te wenden naar de samenleving. Er wordt ook onderwijs gegeven. Ook bij Paulus is de prediking breder. Maar als het dan gaat om de kern, het hart, hetgeen wat geen één moment mag ontbreken, dan is dat bediening van de verzoening. Dat is hoe de Heere tot ons komt. Zondag aan zondag. Als het woord open gaat, dan is dat bediening van de verzoening. Wat is dat eigenlijk? Ik gebruik dat woord zomaar. Het is natuurlijk een woord wat niet zo heel veel gebruikt wordt. Verzoening. Waar gaat het dan over? Een woord dat een beetje past bij catechese. Als het gaat om kernwoorden, wat is dan verzoening? Nou, als de gemeente samenkomt, dan kom je dus onder de bediening van de verzoening. En om dat wat duidelijk te maken wat verzoening is, een voorbeeld. Ik moest erbij denken aan een voorbeeld van twee tieners, hartsvriendinnen, Noor en Eefje. Ze zijn heel goed met elkaar. Maar op een gegeven ogenblik raakt Noor toch wel teleurgesteld. Want Eefje die stuurt een aantal lelijke berichtjes over haar rond. En Noor denkt, wat is dit? We zijn toch vriendinnen? Dan stuur je toch geen lelijke berichtjes over me. Noor heeft pijn. Maar uiteindelijk spreekt ze haar vriendin er wel op aan. Joh, wat is dit? Waarom zo'n bericht over mij? Hoe kan dat nou? We zijn toch vriendinnen, dan stuur je toch geen lelijke berichtjes over mij. Ja, en Eefje heeft uiteindelijk wel door. Dit had ik echt niet moeten doen, dat is dom. Zo ga je als vriendinnen niet met elkaar om, geen lelijke berichtjes. En Eefje zegt dan ook, sorry, het spijt me. Eerlijk en oprecht. Dit had ik gewoon niet moeten doen. En ik zal dat ook niet meer doen. En mooie Noor die zegt tegen haar. Joh, het is goed. We kunnen met elkaar verder. Je bent eerlijk tegen mij. Je spreekt het uit. Je zegt ook dat je dit niet meer gaat doen. En tussen die twee meiden komt er weer verzoening. Verzoening betekent dat twee partijen weer bij elkaar komen. Dat de schuld ertussen uitgehaald wordt. En dat twee mensen weer met elkaar verder kunnen gaan. Verzoening tussen twee meiden. Ingewikkeld tussen twee volken die oorlog hebben. Families. Waar dingen tussen zitten. Maar verzoening, dat is belangrijk. Dat twee partijen weer met elkaar verder kunnen. Dat de blokkade wordt opgeheven. En dat de relatie wordt hersteld. Nou in de preek gaat het daarover. Dat er een relatie hersteld is. Dat er toegang is tot God. Dat God en mensen met elkaar om kunnen gaan. Dat wordt je aangezegd. God zegt in de preek tegen jou, tegen u. Kom. Kom tot mij. Kom naar mij toe. Als je daarover nadenkt, dan is dat natuurlijk heel bijzonder. Dat God dat elke zondag tegen je zegt. Kom naar mij toe. Want als je kijkt wie God is. God is heilig. Eeuwig. Vol van heerlijkheid. De Heer is groot. En er staat in vers 10. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Voor Gods stoel komen. Elk mens, u, jij, ik. Nou ja, als het over mij gaat. Dan blijft er niet veel over. Want als de Heere goed is, als hij zo heerlijk is, dan is er aan mij heel veel mis. Als ik voor Gods stoel moet komen, met de goede dingen, met de kwade dingen, met alles wat er in het leven gebeurd is. In Genesis 3, kennen we wel, de zondeval. Adam en Eva, die zich van God afkeren, daar heeft de Heer het ook gezegd, hè. Ga uit de tuin. Wie zondigt, die heeft geen leven. Toen klonk het, ga weg. uit de tuin. En dan toch vanavond, elke zondag opnieuw als het woord opengaat, dat er een God is die zegt, kom, alles is gereed, er is genade, er is vergeving, er is leven, er is verzoening, de toegang is geopend. Kijk, en als je daarover nadenkt, dan wordt het heerlijk om hier in de kerk te zijn. Dat God zo tot je spreekt. Kijk, over preken kun je allerlei voorkeuren hebben. Misschien dat je vanavond naar de dienst gekomen bent en je denkt van nou, ik wil graag een onderwijzende preek. Mag mij intellectueel best een beetje uitdagen. En een ander zegt van, ik word toch wel heel graag vertroost in mijn gevoel, want ik ben bedroefd. Of ik ben heel blij en ik wil daar ook in bevestigd worden. Zo zijn we allemaal verschillende mensen. En zo kun je ook verschillende voorkeuren hebben. En inderdaad, de een luistert liever naar de ene soort preek en de ander liever naar de andere soort preek. Laat dat ook zo zijn. Spreek er ook over met elkaar. Verschillen zijn er. Maar als het nou gaat om de kern, wat God tegen je zegt, dan gaat het om de bediening van de verzoening. Dan is er een God die zegt, kom, al waren je zonden nog zo groot. Er is vergeving. Ja, zo gij in het recht wilt treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Maar dan is er vergeving. Want God opent de weg. Jezus Christus neemt de zonde op zich. En kijk, als het nou gaat om de bediening van de verzoening. Nou, dan betekent het dat er groot gesproken wordt over wie Jezus Christus is. Dan wordt je verteld dat de weg geopend is. En kijk, dat is wat Paulus ook in dit gedeelte doet. Hij zegt, nou ja, inderdaad. Ik ben een man van weinig woorden. Misschien is het wat taai, maar hier gaat het om. De versen 11 tot en met 17, daar wordt het uitgewerkt. Ik zet even een streepje onder vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is. Dan zijn zij allen gestorven. Als één voor alle gestorven is. Dan zijn ze allemaal gestorven. Daar word je gebracht op Golgotha. En daar zie je de Heer Jezus. Die sterft voor allen. En in de preek wordt ons verteld. Jezus. Hij is de dood ingegaan. Hij is gestorven. En hij deed dat. Om de weg naar de Vader te openen. Vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. De Heer Jezus. Heilig. Rein. Zonder zonde. Neemt de zonde op zich. En hij wordt tot zonde gemaakt. Ik moest daarbij denken trouwens aan een beeld uit het Oude Testament. Tot zonde gemaakt. Ik moest denken aan die zondebok. Misschien kent u die geschiedenis wel. Dat er aan een priester is. Die legt zijn handen op de kop van een bok. En dan spreekt hij de zonde van het volk uit. En dan wordt als het ware de zonde van het volk worden op dat beest gelegd. En dan wordt dat beest de woestijn ingezonden. Als teken, er is vergeving. Dit beest neemt de last op zich. Hij neemt het mee. Nou, zo kijken we ook vandaag naar het kruis. En dan zie ik hem. Jezus Christus. Gods Zoon. Het Lam van God. Dat de zonde van de wereld draagt. En hij zegt het. Het is volbracht. De toegang is geopend. Golgotha. God verzoent. Hij brengt mensen bij elkaar. De toegang is geopend. Ik moest daar even bij denken aan het beeld, aan een voorbeeld van een legeroefening. Vorig jaar was dat geloof ik, bij de IJssel was er zo'n legeroefening tussen diverse legeronderdelen. En wat gebeurde toen? Toen werd er zo'n pontonbrug over de IJssel gelegd. En werden die twee oevers aan elkaar verbonden. Zodat al die zware voertuigen zo van de ene kant naar de andere kant konden gaan. Nou, dat is eigenlijk ook wat er in de verkondiging naar ons toe komt. De kloof is gedicht. Christus heeft zijn leven gegeven. Nog één keer een catechisatieboekje. Er stond een plaatje in van een kloof. Aan de ene kant stond daar mens, de andere kant staat daar God. En dan zie je zo het kruis tussen. Twee oevers zijn aan elkaar verbonden, want er heeft een kruis gestaan op Golgotha, waar Christus het zegt, de prijs is betaald, God maakt het goed. In onze plaats. En komt het heel dichtbij? Gaat het vanavond over u? Over jou? God die de twee oevers aan elkaar verbindt. De Heer die zegt, laat je met God verzoenen. En als je dan zo kijkt, dan gaat het over ons leven. Maar toch, als ik nou naar de tekst kijk, zet ik ook weer een stapje terug. Want wat staat er hier? Nou, dat vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Hey, dan gaat het over ons, maar dan gaat het ook over wat de Heer zelf gedaan heeft. Als de Heer Jezus nou zegt, het is volbracht, nou, dan is dat niet afhankelijk van jou en mijn reactie. Dan is het volbracht. Dan is het zo dat er toegang is tot God. En dat is ook wat er klinkt in de verkondiging. Het is volbracht. De weg is geopend. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En daarom als het gaat om de voorbereiding van de preek. Dan kijk ik naar God zelf. De Vader, de Zoon en de Geest die het zeggen. Het is volbracht. De weg is geopend. De verzoening is een feit. God heeft het goed gemaakt. Dat is de basis. De maaltijd bereid. We gaan even terug naar het restaurant. De voorbereiding. Wat er in de keuken gebeurt. Wat er voorbereid is. En dan wordt het opgediend. Dus even denken aan die prachtige maaltijd bij de koning. Ik heb daar beelden van gezien. Eerst was het leeg. En op een gegeven moment dan wordt natuurlijk alles opgediend. De maaltijd wordt uitgereikt, wordt geserveerd. Nou, dat is ook het beeld wat er gebruikt wordt voor de prediking. Als het gaat om de bediening van de verzoening, staat in het Grieks een prachtig woordje. Als wat bediening van verzoening, dan staat het woordje diakonia. Nou, denken we even aan diaken. Wat doen de diakenen? Nou ja, die gaan straks met het zakje rond. Om het geld op te halen. Maar dat is natuurlijk niet het eigenlijke werk van een diaken. Het geld wordt opgehaald om daarna weer uit te reiken. Dat is wat diakonia is. Dat is uitreiken van hulp aan mensen die het moeilijk hebben. Wereldwijd. Hier in Nederland. Geestelijke hulp. Financiële hulp. Ondersteuning op allerlei manieren. Een diaken die reikt uit. Nou, dat is het woord wat hier ook wordt gebruikt. Maar dan niet voor voedsel. Maar de predikant, de dominee mag ook uitreiken. De verzoening die er is in Jezus Christus. Paulus die zegt, ons is gegeven en ik mag het uitreiken. Wat gebeurt er dus tijdens de preek? Nou, dan wordt de verzoening uitgereikt. Aangeboden. Uitgedeeld. Of met een ander beeld, vers 20, daar staat, wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Dat is een ander voorbeeld, daar zie je eigenlijk een boodschapper voor je, een gezant van een koning, als je denkt aan een grote vorst, die zegt, ik wil vrede met jou, laat je met God verzoenen, het is goed, er is vergeving, er is toekomst, er is toegang tot mij. Wat een heerlijke boodschap. Zondag aan zondag. Laat u met God verzoenen. Stel je voor. Je zit in een restaurant. En de bediening komt eraan. En de borden worden voor je neergezet. En je zegt nee. Geen zin. Niet nodig. Ik wil niet eten. Ja, dat is wat je doet als je zegt vandaag, laat dat maar aan mij voorbij gaan. God reikt het aan, maar het is natuurlijk wel mogelijk dat je zegt, nee, ik heb genoeg aan mezelf. Genoeg aan hoe ik leef zonder God. Ik probeer het toch eigenlijk nog maar een poosje zelf, of eigenlijk liever niet. Of ik denk het in eigen krachten voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk wel een mogelijkheid. En daarom, als het gaat om de bediening van de verzoening, dan vraagt het om geloof. Dan vraagt het ook om bekering. Dat je ook laat verzoenen. Dat je ook laat bedienen. Er is vergeving. Er is verzoening. Er is een open weg. En daarom zegt de Heere God, laat je met God verzoenen. En als je dan in de kerk bent, dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer over wat er achter je ligt. Dan gaat het niet over wat er in het leven gebeurd is. Waar je vandaan komt. Misschien dat je zegt, ja, een boodschap voor mij, laat je met God verzoenen. Dan moet ik weten wat er enorm veel mis is gegaan tussen God en mij. Als ik naar vers 10 kijk, als het gaat over voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, met de dingen die goed zijn en de dingen die kwaad zijn, nou, dan zit er nog wel heel wat kwaad. Ja, maar als het nog gaat om de prediking, dan gaat het niet over wat er gebeurd is. Dan komt die boodschap tot ons allen, wie we ook zijn, laat je met God verzoenen, want er heeft een kruis gestaan. Een kruis. En een open graf. Want Jezus is de levende. En hij laat het ons verkondigen. Er is vergeving, er is verzoening. En daarom was het goed om in het huis van God te zijn. Wat is het heerlijk als de Heere zo ook tot je spreekt. En ja, dan hoor je een dominee spreken. Met allerlei tonen, met allerlei verschillende klanken. Maar kan het best zijn dat je denkt van nou, had daar nog eens wat dieper op ingegaan. Maar wat heerlijk als je dan in de kerk bent. Je hebt gebeden om de verlichting met de geest. Je bent met verlangen opgekomen. En dan hoor je die stem van God. Vergeving. Verzoening. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Ja, dan snap ik ook gelijk. Waarom ergens anders de dienst van de verzoening, ook de bediening van de geest wordt genoemd. Het is de geest van God die aan het spreken is. Het is de geest van God die deze genade ook uitdeelt. En daarom, veronachtzaam deze genade niet. Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als we zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Laat je met God verzoenen. Leven van. En geniet er ook van. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond. Als verzoening voor de zonde. Wat horen we vandaag? Ik hoor dat. Ja, de basis van de preek. De verkondiging ligt. In het werk van Jezus Christus. In zijn kruis. In zijn opstanding. In zijn regering vandaag. God legt het fundament, dat is de kern. Ik besef dan ook dat preken nog breder is. Dat er natuurlijk nog veel meer aan de orde kan komen. Maar dat ik dan wel de kern te pakken heb waar het om gaat. Ik hoor dat God het uitreikt. Dat als ik hier in de kerk ben, dat de Heer het bedient, serveert. Dat daar ook verantwoordelijkheid ligt. Want hoe reageer ik daarop? Nou, niet dat ik iets moet gaan doen. Niet dat ik iets moet gaan presteren. Maar dat ik het laat gebeuren. Verhard je niet. Maar laat je leiden. Aanvaard het in het geloof. Wat God aan je kwijt wil. En hij wil het kwijt. Ja, dat wordt ook heerlijk. Wat doe je dan als die maaltijd wordt opgediend? Ja, dan ga je er ook van eten. Nou, dan mag je het opeten. Dan mag je ervan genieten. Proeven en smaken hoe goed God is. Leven van zijn genade. Want als het nou gaat om de preek vanavond, kun je misschien denken, nou dominee, wat is nou eigenlijk het adres? Als het gaat om bediening van de verzoening, is dat dan een oproep tot bekering voor mensen die er buiten staan? Of als je met heel veel twijfels in de kerk gekomen bent, van ja, laat je met God verzoenen de eerste keer. Ja, voor jou is de preek. Als je hier in de kerk zit, als u hier in de kerk zit, verbonden bent en je zegt van ik weet het eigenlijk allemaal niet. Buiten God, zonder God, zoekend. Dan zegt de Heere God tegen jou, laat je met God verzoenen. Maar juist ook, als je hier komt ter verdieping. Als je verlangt naar geestelijke groei. Als je verlangt naar waar hangt het nou eigenlijk aan. En als je verlangt om deze week ook weer verder te leven met met de Heere God. Dan is de bediening van de verzoening nou juist waarvoor je komt. Wie leeft met Christus, die krijgt er geen genoeg van om van hem te horen. En je hebt het ook nodig, want ja, voor je het weet, kijk je weer veel te veel naar jezelf. Ben je weer veel te veel met jezelf bezig. Raak je de focus weer kwijt. Denk je weer van, ja, waar gaat het eigenlijk over in de kerk? Zijn het alleen maar regels? Wat betekent het om christen te zijn? Wat betekent het als het woord van God open gaat? Als ik kom in het huis van God, waarom zou ik gaan? Nou, omdat God daar spreekt. En omdat hij je wil voeden. Geestelijk voeden, zodat je groeit. Zodat je leeft. Zodat je proeft en smaakt hoe goed hij is. Zodat je vast komt te staan als je aangevochten bent. De preek, dat is de ruimte van Gods spreken, van Gods wijzen op Jezus Christus. Dat is gevoed worden. Zoals je aan de tafel van het avondmaal brood en wijn ontvangt, om meer en meer verbonden te zijn aan de Heer Jezus. Zo mag je ook onder de preek gevoed worden, gewezen op het kruis, leven met de Heer Jezus. En daarom, daar ook in bevestigd te worden. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Hij is mijn enige troost. En daarom telkens opnieuw. Proef het. En eet ervan. Als we even denken aan, als we aan tafel gaan, dan roep ik als gezin. En dan zeg ik van, we gaan eten. Soms moet ik dan 2 of 3 keer roepen. Voordat we allemaal aan tafel zitten. Maar één ding werkt wel. Als ik zeg pizza, nou ja, dan zitten we allemaal heel snel aan tafel. Heerlijk, daar heb je zin in. Even als voorbeeld. Als je leeft met de Heer Jezus. Als dat jouw geestelijk voedsel is, als je daarvan geniet. Dan verlang je daarna om zondag te komen onder het woord van God. Want dan weet je het. Daar wordt goed gesproken over mijn Here. Over mijn Heer Jezus. Daar word ik gevoed. Daar krijg ik het voedsel waar ik zin in heb. Waar ik verder mee mag. Jezus Christus. Ik leef met hem. Vreugde en blijdschap die de geest wil geven. Want de preek zet je dus in het krachtenveld. Van de Vader. De Zoon en de Geest. Bediening van de verzoening. En is een preek dan meer? Ja. Paulus die als hij spreekt tot de gemeente, dan komt er ook meer aan de orde. Als het gaat om verzoening, dan heeft het te maken met onze relatie met de Heere God. Dat die twee oevers aan elkaar verbonden zijn. Dan wordt er gevraagd om geloof en bekering. Maar dan heeft het ook van alles te maken met dat voorbeeld van die twee meisjes. Die weer met elkaar verder kunnen. Want wie verzoend leeft met God, krijgt ook ruimte om zich te verzoenen met anderen. Nou, dan ga je ook om je heen kijken. En in de brieven van Paulus zie ik dat ook gebeuren. Dat diakenschap ook zich veel breder uitwerkt. Eén voorbeeld, deze brief eindigt bijvoorbeeld met een collecte voor Jeruzalem. Deze gemeente die eerst gewezen wordt op de kern, is het goed met God? Bouw aan de relatie met de Heere God, die worden daarna ook gewezen op hun vervolgde in ieder geval zeer, zeer ingewikkelde omstandigheden van de gemeente in Jeruzalem, soms vervolgd en op andere momenten nou ja, net aan lucht om te overleven. En dan wordt er een collecte gehouden. Collecte voor Jeruzalem. Nou, dat betekent dat de preek ook uit mag werken. Dan ga je ook breder kijken. Zo zijn er ook voorbeelden dat je kunt zeggen van nou, dat diakenschap, dat uitreiken, dat ontvang ik hier zondag, maar dan mag ik ook weer breed in de wereld om mij heen gaan kijken. Ik zat hierbij te denken als het gaat om diakenschap. Als het gaat om verzoende relaties. Je zou maar een overheid hebben die hulp aan kwetsbare asielzoekers, nou ja, in ieder geval schuldig stelt of daarin de problemen brengt. Dan heeft het ook iets om je ogen voor te openen. Hoe reageer je daar nou op als christelijke gemeente? Sta je daar open voor als je diaken bent? Als je weet van uitreiken, uitdelen. Als je de brief van 2 Korinthe leest, dan zie je het wel duidelijk dat we geroepen zijn om hulp te bieden aan hen die kwetsbaar zijn. Om daar ook voor open te staan. En zo ook dat diakenschap, dat verzoeningswerk, handen en voeten te geven. daarom de kern van de bediening van de verzoening. Dat is het werk van Jezus Christus. En dat werkt zich uit in heel het leven. Ik ontdek vandaag dat de maaltijd is voorbereid. Dat die heerlijke maaltijd wordt opgediend en uitgedeeld. En dat het heerlijk is om daarvan te eten, zodat ik in de rest van de week weer verder kan. En wie eet van deze maaltijd mag het weten. Ik zal eens zitten aan die eeuwige maaltijd bij God. Het feestmaal van de bediening van de verzoening. Amen. Zingen met elkaar van Psalm 130, het tweede en ook het vierde vers. we nog danken en ook bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, wat bent u goed dat u spreekt hier op deze plaats, stille kamers. U spreekt als wij onze Bijbel openen, als we onze handen vouwen in de stilte, persoonlijk, met elkaar. U spreekt ook in het bijzonder hier als de gemeente samenkomt. Op deze plaats rondom de geopende Bijbel, Heere, gedragen door het gebed. De plaats waar u in het bijzonder ook de bediening van de verzoening, de bediening van de geest, de bediening van het woord heeft gegeven. En Heere, daar danken we u voor. Dat u daarmee begonnen bent in Jeruzalem. En dat uw geest dit woord ook zo gedragen heeft. Zoveel plaatsen, Korinthe. Uiteindelijk ook hier op deze plaats. Dat er een kerk mag zijn. Dat er een plaats van samenkomst is. En Heere, dat u doorgaat van generatie op generatie. Bediening van de verzoening. Wat een feestmaal. En Heere, wij danken u als we daar vanavond van mogen genieten. Dat ons geestelijk voedsel is. Dat we onze ziel er ook aan ophalen en voeden. Dank daarvoor. Heere, wij bidden u dat we niet denken, nou, laat dat portie maar aan mij voorbij gaan. Genoeg aan mezelf. Geef dan bekering en dat we het zien. Dat u een God bent die tot ons allen spreekt. Dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Heere, wij bidden ook voor hen die vanavond niet zijn. Omdat ze geen lust hebben, geen zin hebben in deze maaltijd. Heere, misschien ook wel mensen die ons heel lief zijn. Heere, wij bidden u dat ze getrokken worden. Dat er verlangen is om met en voor u te leven. En Heere, dat u ook een God bent die doorgaat. En Heere, ook als wij denken soms, ik wil het erin stoppen, dat u ook uw eigen wegen gaat. En zo mogen we ook alles in uw handen terugleggen. Dat u een God bent die voedt, uw koninkrijk uitbreidt. En wij bidden u of u zo ook dienaren van het woord wil zegenen. Heere, wij bidden ook om nieuwe dienaren van het woord. Evangelisten. Mensen die op andere plaatsen ook zichtbaar uw koninkrijk verkondigen. Heere, leg dat verlangen ook in het hart van jonge mensen. Om u te dienen, u te volgen, om goed te spreken over u. Bidden ook voor studenten. Dat er ook roepingen zijn om theologie te studeren. Of andere opleiding waarmee we dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Heere, want het is goed om namens de koning te spreken. Zegent u ook onze jongeren, ook als de opleidingen weer beginnen. School hier, de basisschool, middelbare school. De andere onderwijsinstellingen. Heere, stel ook docenten tot een zegen. Wees ook met hen die onderwijs geven. We bidden u voor hen die tegen het jaar opzien, op welke manier dan ook, wat er ook kan zijn. Heer, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. Geef ook nieuwe moed en energie om ons werk op te pakken. We bidden u voor de gemeente. We bidden u ook of u het beroepingswerk wilt zegenen, ook naar predikanten die meenden dat de weg hierheen niet geleid werd, dat voor uw aangezicht ook gezien hebben als de weg die zij moeten gaan. Heere, wij bidden u dat u ook dienaren leidt. Dat u een hart opent om ook hier, vanaf deze plaats, de bediening van de verzoening, zondag aan zondag, gestalte te mogen geven, Heere, want we hebben het toch nodig om zo gevoed te worden in uw woord. Geef wijsheid ook aan de kerkenraad, aan alle die ook betrokken zijn in de voorbereiding van het seizoen, voor de catechese of het jeugdwerk, clubwerk. We bidden u ook om verlangen om het geloof te beleiden. Dat er ook jongeren zijn en welke leeftijd we ook zijn, als we nog geen belijdenis gedaan hebben, dat we ook ruimte vinden om ons daarover te bezinnen. We bidden u, Heere, voor deze wereld, voor onze regering, voor ons land, voor ons volk. We bidden u voor al die plekken waar onverzoende relaties zijn. Heren, wij bidden u ook of u ook verzoening wil geven als we misschien zeggen, dachten tijdens de preek, Noor en Eefje, van het maar goed met die onverzoende relatie die ik zelf heb. Heer, geef ons moed om dat uit te spreken, om verder te gaan. Leert u ons dat ook onder de bediening van de verzoening? Geef ons oog voor uw volk Israël. Heer, we bidden u om een zegen voor uw volk. Dat u ook doorgaat op Paulus die uit uw volk komt. Een Jood onder de Joden. Levend van het offer van Jezus Christus en ook zo bid voor al zijn broeders en zusters. Verlangen dat u de beloften ook waar maakt aan Israël. Heer, wij bidden u zo voor uw volk. We bidden om vrede voor Jeruzalem. Heer, wij bidden ook voor vrede voor al die mannen, vrouwen, die ook lijden daar onder de oorlog. Ook in Palestijnse gebieden, waar zoveel ellende is, waar hongersnood is. Heer, wij bidden u om vrede. Dat er vrede gevonden wordt. Shalom. Heere, breid uw koninkrijk zo uit. Dat bidden we ook voor ons land en volk. Dat wij oog hebben voor hen die kwetsbaar zijn. Dat er collecten zijn voor plaatsen waar het nodig is. Heere, wij bidden ook voor de collectedoelen die we hebben. Wij bidden vandaag in bijzonder voor onze diakenen. Die mogen uitreiken. Geef dat ze dat met vreugde en blijmoedigheid doen. En aanvaard ze onze dank. Voor wat we deze zondag ontvangen. Ook als we het gebed bidden dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We krijgen nog gelegenheid om onze gaven te geven voor het kerkbeheer en de stichting Timon. En daarna zingen we van Psalm 96 vers 1 en 2. ontvang dan nu de zegen van de Heere. Wees tot een zegen van de Heere God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.